en super leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcast. En deze podcast ga ik je weer verder meenemen in de wereld van eetbuien. En ik kom weer bij dit onderwerp omdat momenteel mijn nieuwe eetbuiprogramma is gestart. Het Binge Breakthrough programma. Het is een heel nieuw programma wat ik heb samengesteld over eetbuien. En daardoor ben ik me er ook gewoon, ja, ik ben me er veel meer aan het verdiepen. Ik ben, ja, natuurlijk zit helemaal in mijn eetbuienbubbel. En ik deel er natuurlijk wel vaker, ja, misschien korter wat over. Of losse stukjes informatie over eetbuien, et cetera. Maar omdat ik er nu weer helemaal in zit en echt specifiek vrouwen nu help met hun problematiek rondom eetbuien, had ik natuurlijk weer super veel inspiratie voor een nieuwe podcast. Zodoende. En ik dacht, ik ga je gewoon eens meenemen in welke type eetbuien er nu allemaal zijn. En wat die oorzaken nou precies zijn van eetbuien. En ik wil vast meegeven, je kunt eetbuien echt op tientallen manieren indelen. Op basis van oorzaak, op basis van, nou ja, van alles. Maar ik wil het eigenlijk even zo simpel mogelijk houden. Dus dat ga ik vandaag met je doen. En dat ga ik doen door je door 5 type eetbuien te leiden en wat daarvan de oorzaak is. Ik heb onlangs ook nog een online masterclass gegeven over van eetbuien naar rust rondom voeding gaan. Was ook echt super leuk. Echt, ik heb 6 keer die masterclass gegeven van 1,5 uur. Dus ik kan hem echt helemaal dromen. En daar kwam dit ook aan bod. En ik merk gewoon, dit onderdeel van die masterclass was ook echt super waardevol. En voor heel veel mensen een eye-opener. Dus laten we lekker in die soorten eetbuien duiken. En nou, ik kan weer allerlei dingen nog gaan vertellen. Maar nee, we gaan gewoon starten. Let's go. Hey, de 5 type eetbuien die ik onderscheid zijn de fysieke eetbui. Het is de emotionele eetbui. De mentale eetbui. De hormonale eetbui. En de disbalans eetbui. En dit is dus eigenlijk ingedeeld op basis van oorzaken. Op basis van waar jouw eetbuien vandaan komen. Nu wil ik alvast meegeven dat het is vaak niet zo dat je maar 1 type eetbui hebt. Of dat er maar 1 oorzaak is voor jouw eetbuien. Eetbuien zijn complex en het kan een combinatie zijn van meerdere oorzaken. Dus weet dat het niet zo zwart-wit is als dat ik het nu misschien zo laat lijken. Maar ik ga er gewoon met je doorheen lopen. Hey, ten eerste, de eerste die ik met je deelde is de fysieke eetbui. En eigenlijk is dit gewoon een eetbui die start doordat je lichaam gewoon voedsel nodig heeft. En dit kan komen doordat je bijvoorbeeld te weinig hebt gegeten, te lang geleden hebt gegeten, ofwel veel hebt gegeten, maar niet voedzaam genoeg. En dan kan je lichaam nog steeds gewoon echt gaan vragen om energie, om vezels, om vitamines, om mineralen. Maar dus ook als je echt te weinig of te lang geleden hebt gegeten, gaat jouw lichaam vaak om voedsel vragen. En vooral bij vrouwen merk ik, ook bij de vrouwen die ik coach, dit is echt een ding om te weinig te eten. Zeker als we gewoon heel erg vanuit die dieetcultuur komen, waarin we constant bezig zijn met oké, ik moet zo min mogelijk eten, want dan val ik zoveel mogelijk af. En we zijn echt best wel bang geworden om meer te eten. En we denken vaak dat we genoeg eten, maar ik zie heel vaak dat we eigenlijk gewoon op een dag alsnog veel te weinig eten. Maar als jij uit een periode van diëten komt, van restricties, van echt misschien wel jarenlang in een calorietekort zitten, ja, dan kan het voelen alsof jij voldoende eet. Maar eigenlijk is jouw lichaam gewoon totaal ontregeld. Geeft het niet meer genoeg hongersignalen af? Zijn de verzadigingssignalen verstoord, waardoor die misschien wel te vroeg worden gegeven? En dit kan dus heel erg lastig zijn om bij jezelf in te schatten. Maar weet dat als jij echt vanuit een lange periode van restricties komt, misschien heb jij een verleden met een eetstoornis, dan kan het echt zo zijn dat jij te weinig eet zonder dat je het echt zelf doorhebt. Maar als jij de hele dag gewoon te weinig eet, kan het zijn dat je dan 's avonds bijvoorbeeld weer een eetbuik krijgt. Of als jij 4 dagen lang echt een stuk minder hebt gegeten, omdat je bijvoorbeeld weer op maandag aan je dieet bent begonnen. En dan ga je ineens op dag 5 ga je ineens helemaal los. En dat snap je dan niet, want nou, je was zo goed bezig. Ja, dan zijn dat vaak wel gewoon tekenen dat jij wat te weinig eet. En ook, wat hier heel bij belangrijk is, is ga eens bij jezelf na. Van kun jij na een maaltijd 3 à 4 uur door, zonder dat jij honger hebt? Kun jij 3 à 4 uur uithouden? En dat klinkt nu heel heftig, maar kun jij 3 à 4 uur gewoon door met je leven, door met je dag, zonder dat je dan nog een tussendoortje nodig hebt? Als je bij jezelf merkt dat dat niet het geval is, als jij dus eerder dan 3 à 4 uur alweer honger krijgt, dus na 1 uur of na 2 uur, ja, dan weet je dat er ergens iets in jouw basismaaltijden niet goed zit. Dat je daar mag verbeteren, dat die groter mogen, dat die voedzamer mogen, et cetera. En fysieke eetbui draait dus heel erg om het stukje te weinig eten, maar vergeet ook alsjeblieft niet het onderdeel vermoeidheid. Want ook vermoeidheid is echt iets wat jouw honger kan triggeren. Als jij vermoeid bent doordat jij bijvoorbeeld weinig slaapt of slecht slaapt, misschien heb je kinderen of misschien heb je slaapproblemen of nou, op dit moment als ik dit opneem, zitten we in juni van 2023 en we zitten echt even in een warme periode met plaknachten. En dan is het niet gek dat je natuurlijk even wat minder goed slaapt. Maar je lichaam heeft dan eigenlijk energie nodig als je niet genoeg slaapt. En die gaat dan roepen om eten, want eten geeft jou energie. Eten is een makkelijke manier om je lichaam van energie te voorzien. Dus een slaaptekort zorgt ervoor dat jouw lichaam eigenlijk om meer eten gaat vragen, meer energie. Want jouw lichaam weet, nou ja, uit eten haal ik nu eenmaal energie. Maar ook zorgt het voor een disbalans in jouw honger- en verzadigingshormonen. Er worden vaak meer hongerhormonen daardoor ook aangemaakt en minder verzadigingshormonen aangemaakt. Dus nou ja, meer honger, meer verzadiging is natuurlijk de perfecte omstandigheid voor een eetbui. Dus dat werkt natuurlijk ook niet mee. Dus ik kijk ook heel vaak bij mijn klanten naar, oké, hoe kun je nou fysiek zorgen dat je goed in je vel zit door genoeg te eten, vaak genoeg te eten. En hoe kun je bijvoorbeeld aan je basisbehoeftes werken, zoals je slaap, maar bijvoorbeeld ook je stress. Dit is dus altijd heel erg belangrijk om op te gaan focussen. Dus focus gewoon lekker op minimaal 3 tot 4 maaltijden per dag. Zorg dat je 3 à 4 uur door kunt gaan na die maaltijd zonder honger. Zorg dat je gewoon lekker voedzame maaltijden samenstelt. Die bestaan uit eiwitten, uit vetten, uit koolhydraten. Wat lekker, zodat je daar gewoon lekker op door kunt gaan. Dit is iets wat veel mensen vaak vergeten op het moment dat ze aan de slag gaan met hun eetbuien. De tweede type eetbui is een emotionele eetbui. En dit is dus eigenlijk emotie eten. Dus dan ga je voedsel gebruiken als een manier om met emoties om te gaan. En vaak heb je hierbij helemaal geen honger, geen fysieke honger, heb je geen rommelende maag of andere hongersignalen. Maar gebruik jij voedsel dus puur als een manier om met jouw emoties om te gaan, om te verdoven. En dit kan angst zijn, dit kan stress zijn, dit kan verdriet zijn, maar vergeet ook niet dat plezier, blijheid, iets vieren met eten is ook emotie eten. Hè? Maar dat zien we vaak niet als slecht. We zien emotie eten vaak als slecht op het moment dat we negatieve emoties ervaren. Maar weet dat we eigenlijk allemaal gewoon eten uit emotie en dat dat helemaal niet gek is. Dat we bij een verjaardag een taartje serveren, dat we bij een borrel wat borrelhapjes neerzetten. Het is ook allemaal, je eet dan niet per se omdat je honger hebt, maar gewoon omdat het even bij het moment hoort, omdat je ja, je happy voelt of iets dergelijks. En dat is helemaal oké. Ja, ik ga nu puur even in op het stukje eten vanuit negatieve emoties. Want daar zit van vaak voor veel vrouwen de valkuil op het moment dat ze eetbuien ervaren. En wat ik even wil aangeven is heel veel vrouwen die ik spreek, die roepen eigenlijk gelijk, ja, ik ben een typische emotieeter. Dat is typisch iets waar ik echt last van heb. Maar voordat je dat label op jezelf plakt, check ook echt wel bij jezelf, eet jij wel genoeg? Dus terug naar die vorige stap eigenlijk. Heb jij jouw basismaaltijden op orde? Dus voordat je dat label op jezelf plakt of aan al deze dingen gaat werken, ga eens bij jezelf na, eet ik wel genoeg? Nou, een emotionele eetbui kun je eigenlijk op 2 manieren ook weer aanpakken. Ten eerste kun je naar de oorzaak van je emoties gaan. Dus als jij je constant gestrest voelt of constant verdrietig voelt, dan is het natuurlijk belangrijk om te gaan kijken, goh, waarom voel ik me nou zo verdrietig? Waarom ben ik dan zo gestrest? En wat kan ik hier aan doen? Heb jij bijvoorbeeld het super druk op werk? Ligt de werkdruk heel hoog? Ja, dan is dat iets wat je natuurlijk kunt gaan bespreken. Heb jij thuis heel zwaar? Heb je weinig tijd voor jezelf? Ben jij vooral heel veel, sta je aan voor je gezin of je kinderen? Ga dat gesprek aan. Merk dat als je merkt dat daar veel vermoeidheid bijvoorbeeld vandaan komt, dan is het belangrijk om dat, die oorzaak aan te gaan pakken. Dus dat is natuurlijk ten eerste altijd heel belangrijk. En zodra jij weet welke emoties achter jouw eetbui zitten, en dit is ook altijd heel vaak iets wat ik met mijn klanten doe, is ik laat ze letterlijk hun eetbui een soort loggen. En dan kijken we van, goh, je hebt een eetbui en wat voelde je op dat moment? Voelde je verdrietig, onrustig, gestrest, moe? En door dat elke keer bij te houden, kun je natuurlijk een patroon gaan herkennen. Dus als je dan weet voor jezelf van, nou, mijn eetbuien ontstaan echt doordat ik moe ben. En ik merk dat ik eigenlijk elke dag hier wel last van heb. Of meerdere keren per week ben ik moe. Oké, dan gaan we kijken, waar komt die vermoeidheid dan vandaan? En hoe kunnen we daaraan werken? Dus dat is natuurlijk al belangrijk. Maar goed, we zijn ook allemaal mensen en we hebben allemaal wel stress. We hebben allemaal wel eens angsten. We hebben allemaal wel eens verdriet. En emoties, die zijn er nu eenmaal. Nou, en dan is het dus belangrijk om andere manieren te gaan zoeken voor jezelf om met die emoties om te gaan. En ik zeg altijd, emotie eten aan zich is echt niet slecht. We doen het allemaal, we doen het ook vanuit positieve emoties. En zodra jij jezelf compleet gaat verbieden om te eten uit emotie, ja, dan is het weer het principe van, denk niet aan een roze olifant. En wat doe je? Je denkt aan een roze olifant. Dus als jij tegen jezelf gaat zeggen, denk niet, of ga niet eten op het moment dat ik verdrietig ben, wat wil je dan eigenlijk het liefst? Eten. Dus verbied het jezelf alsjeblieft nooit om helemaal te eten. Maar het is pas problematisch, dit emotie eten, op het moment dat eten jouw enige kopingsmechanisme, noemen we dat dan, is. Als eten de enige manier voor jou is om met die emotie om te gaan. Dan is het belangrijk om te gaan kijken, welke strategieën zijn er nog meer voor mij die mij kunnen helpen bij het verwerken van die emoties. En dat stukje noem ik wat meer de soort passieve coping. Dus je doet niks aan die oorzaak van die emoties. Die laat je er gewoon zijn. Maar dan is het goed om te gaan kijken. Goh, wat kan ik gaan doen nu? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik me minder vermoeid voel? Of minder stress? Of wat helpt voor mij op zo'n moment? Nou, en daarbij is het altijd heel erg belangrijk om te gaan kijken. Ten eerste dus, bij welke emoties ervaar ik nou typisch eetbuien? Bij de ene is dat stress, bij de ander is dat vermoeidheid. Bij mij persoonlijk was dat bijvoorbeeld echt stress. Ik was een stresseter, nog steeds. Ik weet dat dat mijn valkuil is. En dan is het belangrijk om te gaan kijken, oké, stress. Welke behoefte zit daarachter? Nou, achter stress zit vaak eigenlijk de behoefte van ontspanning. Even je hoofd leegmaken. Mental space maken. En dan, als je dat weet, dan kun je gaan kijken, oké, welke strategieën passen bij die behoeftes? Dus als ik ontspanning nodig heb, wat kan ik dan nog meer gaan doen behalve eten? Dus dat kan zijn een wandeling maken, mediteren, in bad gaan, even een dutje doen, gedachten van je afschrijven. Er zijn zoveel strategieën die hierbij kunnen helpen. En hierin is ook geen één waarheid of één ding dat werkt. Dit is gewoon zo verschillend per persoon. En daarom ga ik altijd naar mijn klanten kijken van oké, wat is jouw emotie? Welke behoefte zit erachter? En welke strategieën kunnen we gaan uitproberen? Want dit is een trial and error proces. Maar welke strategieën kunnen we gaan uitproberen om te voorzien in die behoefte? Op een andere manier dan eten. En eten werkt vaak even op het moment zelf. Dat werkt echt wel even om te ontspannen. Om misschien even wat energieker te voelen. Maar het werkt vaak echt maar voor heel kort. Op het moment zelf dat je eet bijvoorbeeld. En daarna schiet je vaak weer terug in die emotie waar je in zat. Dus die stress of die vermoeidheid of die verveling misschien. Dus dit is altijd heel erg belangrijk voor jezelf in kaart te brengen. Welke emotie ervaar ik? Welke behoefte zit daar dan achter? En welke strategieën passen daarbij? Nou, dat is belangrijk om te blijven oefenen. Als voor jou wandelen niet werkt op zo'n moment, prima. Gaan we volgende keer wat anders zoeken. Als voor jou in bad gaan op zo'n moment niet werkt, prima. Gaan we weer wat anders zoeken. En daarbij geef ik ook altijd aan, verbied jezelf dus niet om te eten. En kijk ook eventueel of je het gewoon kan combineren dan met eten. Dus ga bijvoorbeeld wandelen met een lekker chocolaatje naar buiten of een ijsje. Of ga in bad en neem een lekker bakje chips mee. En zo kun je langzaam eigenlijk jouw oude patroon, je oude gewoonte, afbouwen en een nieuwe gewoontes aan toevoegen. En zo moet je het ook altijd eigenlijk in hele kleine stapjes doen. Goed, dat was de emotionele eetbui. Dan heb je dus ook heel erg die mentale eetbuien. Nou, mentale eetbuien die komen eigenlijk puur voort uit het feit dat jij bepaalde eetregels hebt, dat je bepaalde restricties hebt opgelegd voor jezelf op het gebied van voeding. Denk erbij aan dat je bepaalde type producten niet mag, zoals koolhydraten of junkfood aan zich. Of dat je hier dus heel erg regels aan verbindt. Bijvoorbeeld, je mag het alleen maar in het weekend. Of je mag het maximaal 1 keer per week, et cetera. En we zijn heel erg producten gaan labelen door de dieetcultuur als gezond, ongezond. Of als goed, niet goed. Als dikmaker, gezond. Maar producten aan zich kun je nooit labelen als gezond, ongezond. Het gaat om je algehele voedingspatroon. Maar als jij de hele dag alleen maar appels eet, zul je ook tekort krijgen aan voedingsstoffen. Ja, maar toch verbieden we onszelf zo vaak veel producten. En dat zijn vaak de suikerrijke, calorierijke producten. En daardoor halen we het ook vaak zo min mogelijk in huis. En nog even over dat stukje van producten aan zich zijn nooit gezond, ongezond. Vaak, hè, met alle wetenschappelijke onderzoeken die er zijn, wordt eigenlijk heel vaak onderzoek gedaan naar het producten aan zich. Omdat het eigenlijk veel te lang vaak duurt en veel te duur is om hele voedingspatronen over een lange periode te onderzoeken. Dus er zijn heel veel onderzoeken naar losse voedingsmiddelen. En dus komt er om de havenklap, en dat zie je soms misschien wel eens op Facebook of op Instagram voorbij komen, dat weer een product schadelijk is als je er te veel van eet, et cetera. Maar producten worden heel vaak op zichzelf onderzocht. Het is goedkoper, van kortere duur. En daardoor komt er ook vaak, nou, dieetcultuur pikt dat op, hè, want die denkt top, een mooie aanvulling. En daardoor komt er gewoon heel vaak echt dat hokjes labelen. Of producten labelen en in hokjes plaatsen. Dus weten dat het echt niet zo zwart-wit is. En dat er gewoon, er zijn veel minder onderzoeken naar algehele voedingspatronen. Omdat die gewoon duurder zijn, langer duren. Dan dat er onderzoeken zijn naar producten aan zich. Dus daar komt ook vaak een beetje die overtuiging vandaan, hè? Dat chocola slecht voor je is, dat koekjes slecht voor je zijn, etc. En natuurlijk, er zitten niet dezelfde voedingsstoffen in als dat er in een bloemkool zit of in een komkommer zit. Maar ik zeg altijd, ook tegen mijn klanten, broccoli, volkorenbroodjes, kwark, etc. Supergoed voor je fysieke gezondheid. Snoepjes, lekkere koekjes, chips, een borrelplankje, een taartje. Super belangrijk voor je mentale gezondheid. En die laatste vergeten we vaak. Want daar wordt in de dieetcultuur gewoon te weinig naar gekeken. We kijken allemaal zoveel mogelijk van, goh, wat is er goed voor onze fysieke gezondheid? Passen daar onze voeding op aan? Maar we kijken te weinig naar, wat is er goed voor onze mentale gezondheid? En passen daar ook onze voeding op aan? Dat stukje, die schrappen we dus heel vaak. Nou, en dat zorgt ervoor dat je eigenlijk schaarste gaat creëren rondom een product. Dat jij jezelf dingen gaat verbieden. Of dat je er voorwaarden aan gaat hangen. En dat soort dingen werkt eigenlijk gewoon echt compleet averechts. Verbieden, regels, het niet in huis halen, het werkt niet. Het werkt averechts. Kijk maar naar een puber. Alles wat je pubers verbiedt, vinden ze juist interessanter. Worden ze nieuwsgieriger naar. Alles wat jij jezelf verbiedt op het gebied van voeding, vind jij interessanter. Ga jij meer aan denken? Word jij nieuwsgieriger naar? En als jij dus bepaalde regels hebt, eetregels bijvoorbeeld, dus denk aan niet snoepen in het weekend, dan kan het gebeuren dat als het dan dus weekend is, ja, dan ga je er helemaal voor. Dan krijg je echt die gedachtes van, oké, nu mag het, nu of nooit. Mag alleen zaterdag en zondag, dus ik zorg dat het zondag weer allemaal op is en dan maandag start ik weer. Of het tegenovergestelde gebeurt. Je hebt die regel van het mag alleen maar in het weekend. En het mag dus niet door de week. Nou, dan overtreed je toch een keer je regel. Want je hebt te weinig wilskracht. Of je bent door de week een keer even op een verjaardag. Of er staat een chipje. En dan denk je, oké, fuck it. Ik heb het nu toch al verpest. Ik ga ervoor. En dan wordt dat bakje chips, wordt niet alleen een bakje chips. Dan denk je, nou, boeien, ik heb het nu toch al verpest. Ik ga nu ook nog even dat chocolaatje eten. En een snoepje, en dit, en dit, en dit. Nou, daar is je eetbui. En morgen start je dan wel weer. Dus die regels voor jezelf, die werken alleen maar averechts. Psychologisch werkt dat niet. Want wij willen gewoon graag als mens autonome keuzes maken. Wij houden niet van regels. Wij willen zelf kunnen besluiten, wat doe ik? Op het moment dat je dus die regels voor jezelf oplegt, gaat jouw brein er eigenlijk tegenin. En tegelijkertijd wat je merkt als je dus jezelf dingen verbiedt, het niet in huis haalt, je creëert schaarste rondom een product. Je creëert schaarste rondom voedsel. En dat is gevaarlijk voor ons lichaam, want er zit een oerinstinct in ons lichaam dat wil overleven. Dus zodra er schaarste is rondom een product, rondom voeding, ja, dat is niet goed. Dat is gevaarlijk. Dus op het moment dat het dan toch weer even voorhanden is, omdat het bijvoorbeeld wel een keer in huis is, ja, wat gaat jouw lichaam doen? Zoveel mogelijk proberen te eten op zo'n moment. Dat is een supernatuurlijke reactie van het lichaam op schaarste. Want jouw lichaam die heeft een drive om dan op zo'n moment zoveel mogelijk calorieën weer te eten. Want het weet niet wanneer het weer krijgt. En ons lichaam is nog niet zo gebouwd dat we weten inmiddels dat er op elke hoek van de straat wel een supermarkt of een tankstation zit waar we eten kunnen halen. Dus zodra je dingen niet in huis haalt, het minder eet of jezelf voorneemt om de aankomende 2 maanden niet te eten, alleen al die gedachten daarover kunnen eetbuien triggeren. Dus daarom is het zo belangrijk om helemaal af te stappen van die regels, van die restricties. Gewoon weer dingen toe te voegen in je eetpatroon. Te laten zien aan je lichaam dat het veilig is, dat er geen schaarste is. Dat je alles altijd mag eten wanneer je wilt. En dan zul je ook echt gaan merken dat die lading eraf is. En dat je dus veel makkelijker kunt houden bij 1 koekje. Of 2 koekjes, wat je lekker vindt, waar je zin in hebt. En dat je daar oké mee bent, dat je je in controle voelt over dat voedsel. En dan weer doorgaat met je leven eigenlijk, of met je dag. De volgende is de hormonale eetbui. En wellicht herken je dit. Ik help heel veel vrouwen. En vrouwen hebben ofwel te maken met hun menstruatiecyclus, ofwel te maken met bijvoorbeeld de overgang. En het is niet gek dat jij rond je menstruatie bijvoorbeeld weer honger hebt. Want jouw lichaam is hard aan het werk. Je verbrandt vaak ook wat meer calorieën tijdens je menstruatie. Want er gebeurt gewoon een hoop. Er is een hoop bezig in ons lichaam. Dus het is niet gek dat je wat meer honger hebt. Dus dit merk je vaak. Ik heb dit zelf trouwens heel vaak. Hè. De week voordat ik ongesteld moet worden, heb ik altijd veel meer honger. Heb ik veel meer, niet zozeer trek in hele ongezonde, tussen haakjes dingen. Maar ik merk wel, ik heb veel meer voedsel nodig. Ik moet grotere maaltijden eten. Ik heb sneller honger, et cetera. Maar dat is oké. Ik vind dat oké. Ik eer mijn honger. Ik luister ernaar. Ik kan daardoor ook voorspellen van, nou ja, waarschijnlijk moet ik over een paar weken of een paar dagen ongesteld worden. Weet je, het is ook heel fijn om te kunnen snappen, als jij je cyclus goed bijhoudt en snapt, waar die cravings op zo'n moment vandaan komen. Nou, er zitten nog allerlei andere redenen achter. Hè? Je oestrogeen daalt iets in je bloed en daardoor kun je, heb je wat minder gelukshormonen worden bijvoorbeeld aangemaakt. Serotonine is dat. En jouw lichaam gaat dan eigenlijk zoeken naar wat meer gelukshormonen. Dat kan ook dopamine zijn. Ja, dat halen we vaak gewoon uit die zoetigheid, hè? Uit die koolhydraten, uit die zetmeel. Even zo'n momentje van plezier, komt dopamine letterlijk vrij. Daardoor kunnen we dus iets meer voornamelijk craven naar zoetigheid, koolhydraten en zetmeel. Nou, daarnaast ook, we hebben vaak een iets lagere hoeveelheid magnesium in ons bloed richting menstruatieovergang. En dat kan je behoefte aan chocolade verklaren, want in echte hele pure chocolade, cacao, zit best wel een hoog gehalte magnesium. Maar ik moet eerlijk zeggen, de Tony Chocoloni, de melkchocolade of de witte chocolade, daar zit dat eigenlijk niet zo snel meer in tegenwoordig. Maar dat kan wel verklaren waarom je een beetje naar die cacao, chocoladeachtige dingen craved. Vooral heel belangrijk is als je merkt van, goh, die hormonale eetbuien zijn bij mij echt een ding. Alsjeblieft, eer gewoon je honger. Luister naar de hongersignalen van je lichaam. Geef het die week gewoon wat meer. En als je dit echt heel erg hebt, kijk dan van, goh, waar kan ik mijn hormoonbalans wat meer gaan verbeteren? En nou, hier kan ik denk ik een hele podcast alleen over maken. Ik ben ook niet per se de hormoonexpert. Maar kijk bijvoorbeeld wel naar, hoe kun je bloedsuiker stabieler houden? Hoe kun je regelmatiger eten om je bloedsuiker stabieler te houden? Kun je iets van eiwitten of vetten toevoegen op het moment dat jij koolhydraten eet om je bloedsuiker stabieler te houden? Eet jij wel voldoende vetten? Krijg je omega-3 binnen? Slaap je voldoende? Beweeg je voldoende? Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk bijdragen aan een gezonde hormoonbalans. Dus merk je nou dat dit bij jou echt jouw grootste ding is, rondom je overgang of rondom de menstruatie, dat echt jouw valkuil is? Nou, dan kan het interessant zijn om te kijken, hoe kan ik mijn hormonen wat meer in balans gaan brengen? Hey, en de laatste eetbui die ik vaak onderscheid is de disbalans eetbui. Deze is wat breder. Deze heeft ook eigenlijk veel meer te maken met gedrag. En dit kan eigenlijk gaan over dat er ergens in je leven een disbalans is. En dat kan zijn op werkgebied, sociaal gebied, liefdesgebied, van alles. De balans tussen inspanning en ontspanning. Ergens mis jij iets en probeer jij die disbalans eigenlijk weer in balans te brengen aan de hand van eten. Probeer je dat daarmee te compenseren. Denk bijvoorbeeld aan als er niet genoeg tijd voor jezelf is, niet genoeg me-time is, ontspanning is, omdat jij misschien altijd alleen maar klaar staat voor anderen, dan kan het zijn dat jij dus ja, die balans die je mist, dat stukje dat je mist in je leven, gaat halen uit eten. Misschien werk jij superveel, ben je altijd druk met de kinderen, met het huishouden. En dan heb je een keer zo'n pittige dag gehad en denk je, oké, yes, nu mag het. Nou, dat is dan het typisch moment waar je vaak ook wat meer gaat eten. Maar ook dingen bijvoorbeeld als grenzen dus aangeven, hè? Of hoeveel verplichtingen heb jij op een dag en hou je daar wel genoeg voldoening uit? Vind je je werk leuk genoeg? Het zijn allemaal vraagstukken en hier kan ik denk ik alweer een losse podcast aan zich over opnemen. Maar die belangrijk zijn om bij jezelf na te gaan. Gewoon, hoe ziet jouw hele leven eruit? Hoe kijk je tegen het leven aan? Misschien ben jij wel veel eenzaam. Ben je alleen? En probeer je dus een leegte op te vullen met eten. En dan kun je nog zo goed al die andere dingen doen. Dan kun je nog genoeg eten. Dan kun je geen mentale restricties hebben op voeding. Dan kun je het niet hebben rondom je menstruatie of je overgang. Maar als hier nog gewoon echt iets zit, dan is het belangrijk om hier dus echt mee aan de slag te gaan. En ja, dit is heel breed, hè. Maar sowieso, kijk ook weer hierbij naar, oké, hoe kan ik mijn basisbehoeftes op orde brengen? Dus krijg ik genoeg slaap? Krijg ik genoeg rust? Sensueel genot, heb ik dat genoeg? Kan ik mijn gevoelens uitdrukken? Word ik gehoord? Word ik begrepen? Word ik geaccepteerd? Voel ik mij geaccepteerd? Haal ik genoeg intellectuele en creatieve stimulans uit bijvoorbeeld mijn werk? Of doe jij eigenlijk geestdodend werk wat je helemaal niet leuk vindt? Heb jij genoeg troost en warmte om je heen? Mensen om je heen waarmee je kunt praten? Die liefde naar jou uiten. Als jij dat soort dingen niet hebt in je leven, dan kan dat zomaar zo zijn dat je dat dus probeert op te vullen met eten. En dat zijn dus eigenlijk de 5 soorten eetbuien die ik onderscheid. En nogmaals, er zijn superveel manieren om dit te onderscheiden, hè? Maar het is goed voor jezelf om na te gaan, goh, waar zou nou mijn eetbui nou vandaan komen? Want de ene eetbui is de andere niet. Eetbuien zijn complex, ze zijn per persoon verschillend. Het kan een combinatie zijn van meerdere factoren. Maar als jij hier wat meer grip op hebt, dit wat meer weet, en dan kun je ook actie ondernemen. Want als jij eigenlijk mentale eetbuien hebt, maar jij zit heel erg op, oké, ik ga meer eten, ja, dan zal dat waarschijnlijk niet werken voor jou. Dus daarom is het zo belangrijk om dit echt goed bij jezelf te gaan onderzoeken. Vind je dit nou lastig? Merk je dat je er niet uitkomt van je eetbuien? Heb je dit zelf overgaan? Schakel alsjeblieft wel gewoon hulp in. Want eetbuien zijn oprecht complex. Het is moeilijk. Het is, ja, er zijn natuurlijk al zoveel studies aan zich over. Laat je erbij helpen. Je hoeft het niet alleen te doen. Je hoeft ook niet alle kennis van de wereld te hebben over eetbuien. En ga er niet vanuit dat ze zomaar over zullen gaan. Want dat is niet waar. Ik las laatst nog dat vrouwen vaak 5 tot 10 jaar met hun eetbuien rondlopen, totdat ze hulp inschakelen. Want ze denken enerzijds, het is voor mij niet erg genoeg, of ik heb geen echte binge eating disorder, of het gaat vanzelf wel over, of ze vinden het gewoon eng om erover te praten, ze schamen zich ervoor. Allerlei redenen vaak om geen hulp in te schakelen. Laat dat niet jouw verhaal zijn. Dus laat niet jou de persoon zijn die 5 tot 10 jaar lang met een eetbuien rondloopt. Wil je hier nou hulp bij? Laat het gewoon even weten. Ik zal even een linkje zetten in de beschrijving van deze podcast. Dan kun je mij gewoon even een berichtje sturen. Of je mag een gesprekje met mij inplannen. En dan kunnen we sparren over jouw eetbuien. En dan kan ik kijken wat ik voor je kan doen. Momenteel geef ik een 8 weken programma. Host ik nu over eetbuien overwinnen. Dat is een groepsprogramma. Dat is al van start gegaan. Maar wellicht, dit is de eerste keer dat ik op deze manier doe, komt er weer een nieuwe ronde. En ik zal vast een wachtlijst open gaan zetten voor vermoedelijk in september, dat gaat zijn na de zomer, waarbij je ook weer kunt meedoen aan dit programma. Ik ga geen garanties geven dat het programma terug gaat komen, want ik ben nu net gestart met de eerste week van het nieuwe programma. Maar ik weet dat ik hier meer mee wil gaan doen, dus ik ga wel vast een wachtlijst openzetten. En dan word je als eerste op de hoogte gehouden van het feit dat er weer een nieuwe ronde is om aan jouw eetbuien te werken. Ik zal ook even het linkje daarvoor achterlaten in de beschrijving van de podcast. Goed, dat was hem dan van vandaag. Ik hoop van harte dat je er echt weer iets aan gehad hebt. Dat het weer wat meer inzicht geeft in jouw eetbuien. Dat je meer het idee hebt een beter idee van waar het vandaan komt. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Geniet van een mooie dag als je dit rond begin juni luistert. Want dat zijn super warme dagen in Nederland. Dus geniet er lekker van. Ga lekker met je gezichtje in het zonnetje. En dan spreek ik je heel graag in de volgende podcast. Doei doei!